Gemeente, bij de voorbereiding voor de prediking moest ik denken aan dat onderscheid dat in een Rooms-Katholieke kerk gemaakt wordt tussen de ene soort van zonden en de andere. Ik weet niet of u dat onderscheid bekend is, maar men maakt daar verschil tussen zogenaamde hoofdzonden en vergeeflijke zonden. Van die hoofdzonden zijn er 7. Hoogmoed, luiheid, wellust, gierigheid, jaloezie, vraatzucht en woede. 7 hoofdzonden. En er zijn ook nog andere vergrijpen, andere overtredingen. Kleiner, minder erg. En dat zijn dan vergeeflijke zonden. Vergeeflijke zonden, daar hoef je maar 1 keer een gebed voor te doen. 1 keer een schuldbelijdenis voor uit te spreken. En het wordt je vergeven. Maar als iemand zich schuldig maakt aan 1 van die hoofdzonden, dan is het onvermijdelijk. Dan zal die kortere of langere tijd daarvoor in het vage vuur moeten verblijven. Ik hoop, jongens en meisjes, dat ik het niet verder hoef uit te leggen. Dat ik wat dit betreft tot nu toe alleen maar fabels verteld heb. De Bijbel kent geen vage vuur. En ik zal je nog sterker vertellen, de Bijbel kent eigenlijk ook helemaal geen onderscheid tussen grote en kleine zonden. Ja, die dichter van Psalm 19, die zei wel, als u mij wilt weerhouden van grote hovaardij, dan zal ik leven tot uw eer van grote zonden vrij. Er is natuurlijk wel een onderscheid tussen wat wij dan uitbrekende zonden noemen. Dingen die iedereen te weten komt. En verborgen zonden, zo zei die dichter het ook in vers 6. Maar als het nou even gaat over hoe God naar onze zonden kijkt. Niet wat de mensen ervan weten. Niet hoeveel mensen ervan weten. Maar hoe God onze zonden taxeert. Dan zijn ze voor hem allemaal gelijk. U weet wat de Heere Jezus daarover gezegd heeft in de bergrede. Om de misverstanden van de fariseeën op te ruimen, die ook zoveel verschil wilden maken tussen erge dingen en minder erge dingen. En de Heere Jezus zegt, mensen, al noem je iemand alleen maar een dwaas, heb je het 6e gebod overtreden. Al kijk je alleen maar een vrouw aan om oogcontact te zoeken. Op een verkeerde manier, dan ben je al overtreder van het 7e gebod. Nou, ik denk, gemeente, dat als we deze dingen zo in de inleiding zeggen tegen elkaar, dat u het allemaal met mij eens bent. U bent allemaal reformatorisch christen. U heeft allemaal catechisatie gehad. We hebben geen Roomse leer in onze opvoeding meegekregen. Verstandelijk bent u het met mij eens. Maar hoe zit het met ons gevoel? Juist ook als het gaat over waar het vanavond over gaat. Maar je zou dat op heel de wet van God kunnen toepassen. Is er voor ons gevoel toch niet verschil tussen het een of het ander? Wat is volgens u erger? Een bankoverval? Of een beetje sjoemelen met je belastingaangifte? Wat is erger? Vreemdgaan? Of op een verjaardag een schuine mop vertellen. Wat is erger? Liegen of roddelen? Als je erover nadenkt, dan blijkt juist op het terrein van onze mond, onze tong, ons spraakvermogen, dat wij de neiging hebben om de dingen te bagatelliseren, te verkleinen, minder erg te maken. En zo is het nou niet in de Bijbel, gemeente, en ook niet in de belijdenis van de kerk. Ik dacht aan datgene wat je ergens aan het eind van het Nieuwe Testament vindt. U weet, in de brief van de apostel Jacobus is er een heel hoofdstuk gewijd aan zonden van de tong. En daar wordt nota bene door de apostel gezegd dat dat vuurtje dat in het leven van een mens kan oplaaien en kan voortwoekeren, dat dat uiteindelijk zijn oorsprong vindt in het vuur van de hel. Het vuur dat door een tong wordt ontstoken, komt uiteindelijk bij de duivel vandaan. En zoiets lees ik ook in zondag 43. Allerlei liegen en bedriegen. Weet je waar dat vandaan komt? dat zijn eigen werken van de duivel. Het is trouwens niet zo vreemd dat onze catechismus de duivel er hierbij haalt in het 9e gebod. Want u weet, de duivel heeft allerlei onheilspellende namen. Satan, mensenmoorder van den beginnen. Maar hij heeft ook als naam, en die heeft de Heere Jezus hem in Johannes 8 gegeven, de vader van de leugens. En dat hij die naam terecht krijgt, blijkt al bij het eerste optreden van de duivel. In dat hoofdstuk dat wij lazen. En hoop ik, gemeente, dat als we vanavond daar samen op gaan letten, dat we dan om te beginnen het afleren om de zonden tegen het 9e gebod klein te maken, net te doen alsof dat niet zo erg is als zonde tegen bijvoorbeeld 6e of 7e gebod. Maar dat wij ook zullen ontdekken wat onder andere zondag 43 ons wil bijbrengen, dat het niet alleen maar over die leugen gaat waarmee je het 9e gebod overtreedt, maar dat er een heel scala aan dingen is waaraan wij ontdekt moeten worden, en dat er door Gods genade ook weer heel wat te zeggen is over de positieve invulling van het 9e gebod. Nou, gemeente, dan gaan we dus eerst maar eens even terug naar de Bijbel. En misschien dat iemand dan in de kerk al wel een beetje zit te zuchten, die zegt: dominee, ik weet dat wel dat we nou de catechismus, deze rondgang, iedere keer beginnen met een Bijbelstudie. Maar waarom nou weer terug naar Genesis 3? Daar komt u praktisch elke zondag wel een keer langs dat hoofdstuk. Ik vind het helemaal niet zo'n fijn hoofdstuk om te lezen. Donkere bladzijden in de Bijbel. En nou moet het vanavond weer. Is dat nou nodig? Ik zou eigenlijk willen zeggen, gemeente, wees nou blij dat Genesis 3 zo vaak langskomt in onze gemeente. En dat wij ook dat gedeelte van de Bijbel serieus nemen en dat we dat op ons willen laten inwerken. Want ik moet u eerlijk zeggen, ik heb in mijn leven wel mensen ontmoet die op een veel later punt in de Bijbel starten als ze het evangelie willen horen en als ze de boodschap van God willen verstaan. Mensen die dan bijvoorbeeld zeggen, ja, je moet eigenlijk beginnen bij Matteüs 1, want heel dat gedeelte wat ervoor ligt, ja, dat is natuurlijk achterhaald. Oude Testament, de naam zegt het al. En dat is in feite voor Israël, niet voor ons. We moeten het Nieuwe Testament vooral onderzoeken. Ik heb zelf wel eens iemand ontmoet, een voorganger uit een of andere groep, die de Bijbel liefst wilde laten starten bij Handelingen 2. Want we zijn toch in het tijdperk van de geest. Het gaat nu om datgene wat in de brieven vooral staat en de openbaring. Gemeente, er zijn ook weer andere mensen die wel een deel van het Oude Testament willen meenemen, maar die dan bijvoorbeeld beginnen bij Genesis 12. Dat hoofdstuk waar de geschiedenis van Abraham begint. Man met wie wij allemaal wel iets hebben, omdat hij toch de man is met wie God zijn genadeverbond heeft opgericht. En u voelt wel aan, gemeente, wat voor soort preken je krijgt als je begint bij de man met wie het verbond is opgericht. Ik wil dan toch maar graag herhalen wat een van onze oude professors in Apeldoorn een keer heeft opgemerkt. De Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. Wij moeten ook elke keer weer terug naar het begin van de schrift en naar die donkere bladzij waar het misging, waar de mens ellende over zich gehaald heeft, waaronder de wereld nog steeds zucht. Ja, je moet ook inderdaad Genesis niet willen lezen en dan Genesis 3 overslaan. Dan krijg je weer andere problemen. Dan krijg je die mensen, weet u wel, uit de wereld die ook wel eens een blauwe maandag wat uit de Bijbel gelezen hebben, maar die de zondeval overgeslagen hebben en vervolgens van alle narigheid die er in de wereld is de schepper de schuld geven. Nee, dat er ellende is, dat er nood is,
Dat is, zegt Genesis 3, onze schuld. En als Gods geest dat nou gaat toepassen, dan zeg je het nog persoonlijker. Dan zeg je, het is mijn schuld. Niet Adam, nee, ook niet Eva. Ik ben ook in zonde ontvangen en geboren. Nou kun je Genesis 3 op allerlei manieren lezen. Je kunt in dat hoofdstuk ontdekken wat nou precies de bron is van alle ellende in de wereld. Je kunt ook in Genesis 3 het zo gaan lezen dat je zegt, wat is nou eigenlijk precies het karakter van zonde? Wat is nou zonde? En dan zie je in Genesis 3, zonde is hoogmoed, als God willen zijn. Zonde is vijandschap. God niet kunnen verdragen, God eigenlijk willen wegdenken uit je leven, zelf op die troon zitten. Je kunt ook iets te weten komen uit Genesis 3 over de ware aard van de Satan. En met name dan een verklaring krijgen van die naam die ik net al noemde. Waarom heet die nou de vader der leugenen? Maar als ik het over een leugen heb, gemeente, dan stel ik eerst maar eens even een vraag aan Genesis 3. Liegt die slang in wie die duivel zich op dat moment vermomd heeft en zich verpakt heeft, liegt die slang nou van begin tot eind alsof het gedrukt staat? Verkoopt die alleen klinkklare leugens? Nou, in zekere zin liegt die natuurlijk wel glashard. Let even op vers 4. Dan zegt die slang tegen die vrouw die inmiddels met die slang in gesprek is. En daar is het al misgegaan. Je moet niet met de duivel gaan praten. Dat verliest een mens altijd. Maar dan zegt die slang op een gegeven moment. Gij lieden zult de dood helemaal niet sterven. De manier waarop het er in het Hebreeuws staat trouwens, gemeente, geeft ons toestemming om dat woordje helemaal er ook tussen te zetten. Helemaal niet. Dat is wel gezegd, dat is wel beweerd, maar dat is niet waar. En dat is dan een glasharde leugen die meteen God ook verdacht maakt, want in Genesis 2 vers 17 had God dat met zoveel woorden gezegd. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Opnieuw zeg ik, de grondtekst geeft daar ruimte om er als het ware een streep onder te zetten. Dan zul je vast en zeker sterven. En de slang zegt, nou het is vast en zeker niet waar. Dat heeft God gelogen. En wat een jammerlijke, wat een fatale vergissing, gemeente, om aan die leugen van de Satan gehoor te geven. Wat hebben we over ons gehaald door te zondigen? Ons is beloofd dat we niet zouden sterven. En we zijn 3 maal aan de dood onderworpen als God het niet verhoedt. Aan de tijdelijke, aan de geestelijke en aan de eeuwige dood. Maar er zijn ook andere dingen die je van die slang en van het praten van die slang kunt zeggen. En dan nodig ik u uit om eens even vers 5 te vergelijken met vers 22 van Genesis 3. Kijk, er wordt in vers 5 gezegd, God weet dat op de dag dat je van die vrucht gaat eten, dat je ogen dan geopend zullen worden en dat je dan als God zult zijn, kennende het goed en het kwaad. En wat hoor ik God in vers 22 zeggen? De mens is eigenlijk iemand als wij geworden, zegt de Vader tegen de Zoon en de Heilige Geest. De mens is ook een wezen geworden die goed en kwaad kan onderscheiden. Hoor je dat, jongens en meisjes? En dat is iets, moet je even op je laten inwerken. Op zich zegt die slang op dat moment dus iets wat wel waar is. De mens zal inderdaad het verschil weten tussen wat goed is en wat niet goed is. Tussen het gehoorzamen van God en het overtreden van zijn gebod. Maar het is een halve waarheid. Want die slang zegt er niet bij, Hoe verschrikkelijk dat zal wezen. Dat die mens voortaan het verschil zal weten. Omdat hij zijn onschuld verloren heeft. En dan zie je, gemeente, wij hebben daar ook een spreekwoord voor. Dat een halve waarheid erger is dan een hele leugen. Maar dan zie je dat er meer dan één kant aan dat negende gebod zit. Niet alleen maar gaat het over klinkklare leugens. Maar het gaat over veel meer aspecten. En ik kijk dan meteen maar even naar zondag 43. Daar worden een aantal voorbeelden genoemd van overtredingen tegen het negende gebod. Waarvan ik het gevoel heb, die kun je eigenlijk allemaal terugvinden in Genesis 3. Om te beginnen dus, en dat hebben we net al gezien, liegen. En zeg eens eerlijk, gemeente. Wij hebben toch altijd een beetje de neiging om, als wij op een leugen betrapt worden, om dan, wat ik net al gezegd heb, te proberen het wat minder erg te laten lijken. En zeker als je het vergelijkt met wat die slang daar aan het doen is, God verdacht maken. Het kwaadaardige van die Satan, die God van zijn schepsel en dat schepsel van God probeert los te maken. Dan zeg je, ja, maar kijk eens, dat ik even de waarheid niet sprak, dat had natuurlijk helemaal geen boze opzet. En dat was niet om kwaad aan te richten. Het was juist om erger te voorkomen. Het was een leugen om bestwil. En ik moest op dat moment wel zo zeggen. En ik kon het niet anders. Anders was er een heleboel misgegaan. Ik had dat nodig. Want anders was ik in de narigheid gekomen. Daar moeten wij eens even over nadenken, gemeente. Dat betekent dus, als wij de dingen zo zien, dat wij bang kunnen wezen voor de waarheid. En dat wij het gevoel kunnen hebben de leugen nodig te hebben om gelukkig te worden. En toen ik dat in mijn schets had opgeschreven, toen dacht ik, dan zou je eigenlijk in zo'n avonddienst eens even een paar mensen moeten kunnen interviewen. Van wie we ook weten dat ze een keer geprobeerd hebben om met een leugen eronder uit te komen. En vragen hoe ze daar nou achteraf op terugkijken. Stel je voor dat je dat vanavond aan Abraham zou kunnen vragen, gemeente. Abraham, hoe kijk je erop terug? Toen je daar in Egypte was. En je was bang je vrouw kwijt te raken aan de harem van de farao. En toen heb je maar gezegd dat je de broer was. Abraham, zou je het nog een keer zo doen als het weer zou gebeuren? Stel je voor dat je Gehazi zou kunnen interviewen, gemeente. Een leugen om bestwil. Uw knecht is herwaarts nog derwaarts geweest. Gehazi, zou je het nog een keer doen als je de kans kreeg? Ben je er beter van geworden? Je zou het Petrus moeten vragen, gemeente. Die gelogend heeft, dat is ook liegen. En we weten het antwoord toch wel. Je zou het Ananias en Safira moeten kunnen vragen, jongens en meisjes. Ben je er beter van geworden? Van die leugen om bestwil. Maar wat ik op dat punt zou willen zeggen, dat kun je bij eigenlijk alle zondagen over al die geboden zeggen. En daarom moet u dat voor uzelf maar meenemen en voor uzelf proberen toe te passen. Gemeente, er is geen enkele zonde die wij nodig hebben om gelukkig te worden. Ik zeg het u, ik zeg het mezelf. Ik zeg het onze jonge mensen. Denk daar eens over door, bid daarover. Leg dat eens aan de Heere voor, wat dat in jouw leven, in uw leven betekent. Zo stelt de duivel het voor. Maar het is een leugen. De waarheid zal u vrijmaken. Nou, nog een term uit zondag 43. Ook een aspect van het negende gebod. Iemands woorden verdraaien. Nou, dat kom je meteen al in het begin van Genesis 3 tegen. Als die slang net begint met praten. En als die dan tegen Eva zegt, is het ook dat God gezegd heeft? En dan hoor je iets, als Eva niet goed opgelet zou hebben, had ze het misschien niet eens gehoord. Nou gaat ze er wel op in, omdat ze aanvoelt, er klopt ergens iets niet met die slang. Maar het klinkt in de verte natuurlijk wel bekend. Het gaat over eten, het gaat over bomen, het gaat over wat wel en niet mag. Hoe zat het ook weer precies? En de slang geeft een draai aan wat God heeft gezegd. God zei alle bomen wel, die ene niet. En die slang draait het om. Het was zeker andersom. Eén boom wel en de rest niet. Of helemaal niet. Wat was het nou ook weer? En je hoort dan in de verte, hoor je de verdachtmaking doorklinken. Je hebt zeker te maken met een hele harde God. Gemeente, wat is ook dit iets wat ook in ons leven een verderfelijke werking kan hebben? Je hoeft soms alleen maar de toon van iemands woorden te veranderen, of je laat hem iets heel anders zeggen. Je hoeft ook misschien maar een paar woorden weg te laten en dan is het ook iets anders geworden. Het kan onopzettelijk zijn, maar heel vaak is het expres. En dat is iets kwaadaardigs. Want je stelt een ander ermee in een kwaad daglicht. Misschien is dat wel met de bedoeling om zelf er dan wat beter bij af te steken. Zo iemand komen we in de Bijbel trouwens ook tegen. Misschien niet zo'n bekende geschiedenis van die meneer Ziba uit het leven van David. 2 Samuel 16. Als David moet vluchten voor zijn zoon Absalom. En als Ziba hem dan achterna komt bij zijn vertrek uit Jeruzalem, en dan weet Ziba te vertellen dat Mefiboset achterblijft, want Mefiboset hoopt dat op een of andere manier deze troonswisseling ervoor zal zorgen dat hij toch ook nog een keer op de troon komt. Nou, er wordt in de Bijbel verder niet goed, het wordt niet goed duidelijk hoe dat nou precies gezeten heeft met die Mefiboset, maar dankzij de woorden van meneer Ziba is het in ieder geval nooit meer goed gekomen tussen David en Mefiboset. En dan ben ik eigenlijk al aangekomen, gemeente, bij het derde trefwoord uit zondag 43. Het woord laster. Je zou dat van Ziba ook onder laster kunnen scharen. Wat is laster? Nou, dat is wat die slang ook over God zegt in Genesis 3. Je zegt dingen over iemand die zijn niet waar en daarmee stel je hem in een kwaad daglicht. Zoals het woordenboek zegt, laster is onware kwaadsprekerij. En kijk, daar denken wij mensen vaak een ontsnappingsroute te vinden om te zeggen, ja, maar kijk, wat ik doe is natuurlijk geen zonde. Maar wat ik over die ander vertel, dat is wel waar. Ik heb het zelf gezien. Die man heeft echt een drankprobleem. En die vrouw heeft echt een verhouding. En wat ik allemaal vertel van iemand, het is natuurlijk heel erg. Maar het is echt allemaal op feiten gebaseerd, hoor. Het is allemaal echt gebeurd. En volgens zondag 43, gemeente, is het toch zonde. Kijk, dat woord wat ik even overgeslagen heb, dat woord gebruiken wij zo niet meer, achterklapper, maar daar gaat het over roddelen. Roddelen hoeft niet per se laster te zijn in de zin van dingen doorvertellen die niet waar zijn, dat is laster. Maar roddelen is dingen doorvertellen die wel waar zijn, maar je beschadigt de reputatie van die ander ermee. En dat is ook zonde. En ik dacht, misschien is dit wel een van de moeilijkste punten uit heel de preek, niet waar? En ieder onderzoeker zichzelf, gemeente. Moeilijk om dat te erkennen, ook om het af te leren. Want er kunnen dingen in je leven zijn, ook in de manier waarop je je tong gebruikt, die als het ware iets weg hebben van een rivier die al jaren door een bepaalde bedding loopt, dat is helemaal uitgesleten. En hoe zal dat nou nog een keer veranderen? Dat water de andere kant op gaat stromen. Een uitgesleten bedding verander je niet zomaar, gemeente. Dat is bij het negende gebod ook zo. Dan moet er niets minder dan genade aan te pas komen om een mens dat af te leren. Maar wat is dat nodig? Als je ziet wat er voor consequenties verbonden worden aan de zonde tegen het negende gebod. Er staat dat ik door dat soort zonden, ook door geroddel, de zware toren Gods over mij haal. Ziet u dat zonde niet alleen maar een ander benadeelt, maar ook jezelf? We hadden het net over het voordeel hebben van zonde. Je doet een ander ermee tekort als je overtreden bent van het negende gebod, maar jezelf ook. Jezelf ook. Nee, laten we bidden, gemeente, om dat andere te mogen beoefenen. Waar straks die catechismus zondag mee eindigt. Om het goed gerucht en de eer van je naaste te bevorderen. Waar je maar kunt. En ik heb er natuurlijk wel vaker over gepreekt, maar mijn oog bleef ineens steken bij die woorden. Mijn naaste. Als je nou die ander zo leert zien als iemand met wie je heel veel gemeen hebt. Hij staat dichtbij je, het is je buurman, je medegemeentelid, je neef of je tante. Het is je naaste, je bent allebei sterveling en je moet allebei God ontmoeten. Zouden we dan, gemeente, in die korte tijd dat we hier op aarde zijn, het voordeel van elkaar niet zoeken? En als je trouwens toch allemaal sterveling bent en God moet gaan ontmoeten. En er ook een tijd komt dat ze bij jouw foto staan te kijken en vragen, wat was dat voor een vrouw? Wat was dat voor een man? Hoe wilt u dan herinnerd worden? Als die vrouw die altijd wat over een ander te zeggen had. Of als iemand die de liefde van Christus uitstraalt, ook met de woorden. Maar ik bedacht mij ook opeens dat een moderne tijd waarin wij leven ook weer nieuwe toepassingen geeft bij zo'n zondag, waar de catechismusopstellers natuurlijk nog geen idee van hadden. Zou u het goed vinden als we onder zondag 43 ook het lezen van roddelbladen laten vallen? En dat je je daar dus ver van moet houden. Ik weet niet wat voor bladen dat allemaal zijn. En misschien moet je vandaag de dag wel meer over sites spreken. Allemaal roddels. Eigen werken des duivels. En nou ik het toch over sites heb. Hoe vaak zou er via de computer ook gezondigd worden tegen het negende gebod? Er is nogal wel eens aandacht voor zonde tegen het zevende gebod via internet. Maar als we het nou hebben over sociale media en vals getuigenis geven, roddelen, lasteren, iemands eer aantasten, iemand in een kwaad daglicht stellen, iemand belachelijk maken, iemand zo bespotten dat hij uiteindelijk voor de trein springt. Dat gebeurt toch? Zie je, jongelui, dat er, terwijl je daar misschien helemaal niet op gerekend had, dat na zo'n dienst over zondag 43 de reden kan zijn om je Facebookpagina nog eens na te lopen en je Twitter-account. Hoe uit ik mij over anderen? Hoe praat ik, hoe schrijf ik over mijn naaste, mijn klasgenoot, mijn buurtgenoot? Doe ik een voordeel of doe ik een pijn? Gemeente, ik ga nog één stap verder in zondag 43. En eigenlijk is dat ook weer iets wat je met die slang in het paradijs ook ziet gebeuren. Er wordt hier ook nog gesproken over iemand licht en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen. Nou ja, je kunt dat dus toepassen op die slang. die doet eigenlijk vanaf het begin niks anders dan om, terwijl God er dan zogenaamd even niet bij is, om dan de Heere zwart te maken, in een kwaad daglicht te stellen. Maar ik zou ook nog op een ander gedeelte van dit hoofdstuk kunnen wijzen. Vers 12 en 13. Wat dacht u daarvan? Als dat moment is aangebroken dat God eraan komt en dat hij die twee mensen tevoorschijn roept van achter dat struikgewas waar ze zich verstopt dachten te hebben. En dan worden ze één voor één ondervraagd. Adam wordt eerst ondervraagd. Wat heb je gedaan? En Adam weet niks beters te doen dan te wijzen naar die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En die heeft me verleid en die heeft me die vrucht in mijn handen gestopt. En toen heb ik gegeten. Arme ik, zegt Adam. Had u me maar een andere vrouw gegeven. En God kijkt van Adam naar Eva en zegt tegen Eva, wat heb jij dan gedaan? En Eva weet niks beters te doen dan om met haar wijsvinger weer naar iemand anders te wijzen. Ja, die slang. Natuurlijk, ik heb het zelf niet bedacht. Ik was zelf nooit op het idee gekomen. Maar die slang heeft mij bedrogen en daarom heb ik gegeten. Het is mijn schuld niet. Ik ben ook slachtoffer. Eigenlijk, gemeente, als in vers 12 en 13 vertellen wat er gebeurd is, dan zeg ik weer, ergens zeggen ze wel wat er gebeurd is. Ziet u dat? Die vrouw die gij mij gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En in vers 13, die slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Ergens klopt het ook nog. Maar het is weer het verhaal van die halve waarheid. Erger dan een hele leugen. En dat is vanavond dus een terugkerende les in deze preek. Je kunt met een waarheid het negende gebod overtreden. Ik zou er trouwens ook nog wel dat voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog bij kunnen halen. Daar zaten sommigen misschien al op te wachten. 4, 5 mei, dan kun je dat natuurlijk van die onderduikers er ook bij halen. Als iemand een ander vertelt, als iemand de Duitsers vertelt van daar en daar, daar zitten mensen onder de grond. Mensen hebben daar Joden verstopt, onderduikers. Hij heeft de waarheid misschien wel verteld. Maar als die mensen vervolgens gearresteerd en afgevoerd worden naar een kamp, dan kun je natuurlijk niet zeggen van nou, daarmee heeft hij dan de wet vervuld. Want wat is de kern van de wet? De kern van de wet is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het houden van de geboden, gemeente, moet altijd in het licht staan van liefde. Van het goede voor die ander zoeken. En dat is dan toch wel een vraag, gemeente, die we onszelf moeten stellen vanavond. Als het gaat over je tong en als het gaat over je toetsenbord. Dien ik die ander die God mij als naaste heeft gegeven? En als we zo wat zonden tegen dat gebod op een rij gezet hebben, dan zou ik eigenlijk een opmerking erbij willen maken die de Heere Jezus op een ander terrein maakte. Toen het ook ging over die overspelige vrouw in Johannes 8. Mensen stonden klaar om haar te stenigen, want ze was op heterdaad betrapt. En toen zei de Heere Jezus, wie van u zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar. Is er nog iemand, gemeente, zonder zonde tegen het negende gebod vanavond? Het blijft stil. Maar kan twee kanten opgaan met die stilte natuurlijk. Aan de ene kant kun je dan denken, gelukkig maar, we zijn allemaal hetzelfde lakende pak. Ik val niet eens op tussen die andere zondaren, want we zijn allemaal net zo. Gelukkig. Maar dat is natuurlijk de verkeerde toepassing, gemeente. Dat moet nou onze nood gaan tekenen. En die nood moet ons op het hart gebonden worden. En ik kan u dat niet leren. Ik kan u wel zeggen dat dat moet. Ik kan het u wel preken, maar ik kan u geen nood aanpraten. Ik kan u wel het woord voorhouden, ook die verwijsteksten die de catechismus er dan bij haalt, bijvoorbeeld uit Spreuken. Valse lippen zijn de Heere een gruwel. Nou, dat is een zeer sterke uitdrukking in de Bijbel. Denk erom, zegt de catechismus daarom, je laat niet zomaar wat toren op je, maar de zware toren Gods, als je dit gebod overtreedt. Maar dat kan alleen God je leren, gemeente. Hoe erg het is dat we op dit punt ook schuldig staan. En waarom is dat trouwens eigenlijk? Want dit is eigenlijk het enige keer in de catechismus dat dat zo gezegd wordt. Je had dat eigenlijk niet verwacht bij het negende gebod. Maar waarom staat het nou juist hier? Waarom heeft God zo'n hardgrondige afkeer van alles wat met leugens te maken heeft? Dat komt vanwege het wezen van God. En ik deed daarbij een wat wonderlijke ontdekking, moet ik u zeggen. Ze hebben mij altijd verteld dat van alle deugden die wij van God kennen uit de Bijbel, dat er eigenlijk maar één deugd is waarmee God zich helemaal identificeert. En dat is de liefde. God is liefde in Johannes 4. Maar er is er nog één, gemeente. Leest u het begin van Deuteronomium 32 maar na. Leest u Jeremia 10 nog eens na. Daar staat het, en in Jeremia staat het er zelfs met een hoofdletter W. God is waarheid. Hij is zelf waarheid. Vandaar ook die tekst die zelfs uit de mond van een Biliam moest komen. Hij is geen man dat hij liegen zou. Nou, zegt iemand, dominee, daar helpt u ons eigenlijk niet veel verder mee natuurlijk vanavond. Want dat is eerlijk gezegd geen goed nieuws voor zondaren. Als God geen man is dat hij liegen zou. En als hij aan zondaren tegen het negende gebod belooft dat hij ze zwaar zal straffen voor wat ze misdaan hebben. En hij doet altijd wat hij zegt, want dat wordt wel eens in de kerk gezegd. Hij is een waarmaker van zijn woord. Nou, dan zwaait er voor ons allemaal wat. Want God doet wat hij heeft gezegd. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven, zegt Psalm 89. Ja, laat dat nou maar eens op je afkomen, gemeente. We moeten de dingen ook niet zomaar wegwuiven. Laat dat nou maar eens op je afkomen. Wat een mens nou verdient. Waar een mens het naar maakt. Ook als er misschien intussen vanavond mensen in de kerk zitten. Of thuis. Die zeggen, dominee, het is niet eens die ene roddel of dat ene leugentje om best wil. Niet dat ene lasterpraatje. Maar mijn hele leven is eigenlijk één grote leugen. Dat kan. Dubbel leven. Altijd met een masker oplopen. Een wit gekalkt graf. Van buiten ziet het er nog wel aardig uit, maar van binnen verderf. Is er hoop, gemeente, voor zulke mensen? Mensen die vastzitten in de leugen. Nou, als het zo blijft, zoals in Genesis 3 vers 12 en 13, dan kan ik u eerlijk zeggen, en dan moet ik u ook eerlijk zeggen, dan komt het niet goed met u. Ik weet verder niet hoe dat met Adam en Eva verder is gegaan. Maar die vinger die naar een ander wijst, die moet en die zal, wil het goedkomen, omgebogen moeten worden en op mijn eigen hart gericht worden. Allereerst voor het aangezicht van God. In de binnenkamer. Eerlijk worden voor God, gemeente. Weet u wat dat is? Kende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ja, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Of dat je bidt om die eerlijkheid waar de dichter van Psalm 19 net om bad. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Niet één van beiden, maar allebei in een eerlijk, oprecht bestaan. Is er dan toch vergeving in de weg van eerlijk worden? Ja. En waarom dan? Vanwege diezelfde waarheid God. Is dat niet een wonder, gemeente? Maar dat is met alle deugden van God zo, hoor. Het recht van God moet een mens veroordelen. Het recht van God spreekt hem vrij. Op Golgotha. De waarheid Gods belooft zijn ondergang omdat hij zondaar is. De waarheid Gods is ook je houvast en je toevlucht als je op de belofte van God gaat hopen en gaat pleiten op wat hij heeft toegezegd. En dan hoeft het u toch niet te verbazen, gemeente, dat we daarvoor ook in Genesis 3 kunnen blijven. Want die allereerste belofte waar een mens aan zich aan vast zou kunnen klampen, die staat in ditzelfde hoofdstuk. Het zwartste hoofdstuk van de Bijbel, maar ook het hoofdstuk wat evangelie begint. Alsjeblieft. De moederbelofte. Waar het vrouwenzaad wordt aangekondigd. Maar van die 300 namen die de Heere Jezus nog meer draagt, zou ik u nog een paar andere willen noemen vanavond. Die naam uit Johannes 14 bijvoorbeeld. De weg, de waarheid en het leven. Of wat dacht u van die naam uit Openbaring 1 vers 5, waarmee iedere zondagmorgen begint? Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. En van wie het lijdensevangelie ons vertelt dat de Heere Jezus dat tegen Pilatus met zoveel woorden heeft gezegd, toen gevraagd werd naar zijn status. U bent een koning? Ja, ik ben een koning. En wat is dan het doel van uw koningschap? Ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En daarmee zegt Paulus later in 1 Timotheus 6, heeft hij de goede belijdenis afgelegd. De getrouwe getuige. Is het in dat licht trouwens niet aangrijpend? Dat die enige die altijd de waarheid heeft gesproken. En die altijd in zijn eerlijkheid, ook toen die ontdekkend sprak, het heil van zijn naasten op het oog had. Dat die nou juist als een leugenaar is veroordeeld. En als een misleider is geëxecuteerd. Maar dat is borgtocht, gemeente. Dat is ook ik voor u in zondag 43. Geloof in hem geeft ook vrijspraak voor mensen die van nature kinderen zijn van de vader der leugenen. Maar ik zeg nogmaals, dat vergt dan wel eerlijk worden. Eerlijk worden voor God, eerlijk worden voor je naaste. En zoals ik het net al zei met die andere woorden van de Heere Jezus, de waarheid zal u vrijmaken. Gemeente, dat is een beproefd woord uit de schrift. Ik heb mensen ontmoet, ook uit de gemeente, die het in hun leven hebben ervaren. Ze waren eerst bang voor de waarheid en toen ze voor de dag kwamen, waren ze bevrijd. De waarheid zal u vrijmaken. Nou, gemeente, tot slot, want wij moeten gaan stoppen. Maar het kennen van de Heere Jezus, ook voor het houden van het 9e gebod, schept ook ruimte voor de positieve invulling ervan. Want wij hebben natuurlijk niet alleen maar dingen waar we voor moeten oppassen op dit gebied. We hebben ook een roeping te volbrengen, zegt zondag 43. En als we die dingen nog even langslopen, dat is wat aan de laatste helft van zondag 43 gebeurt, dan ziet u dat wat daar van ons gevraagd wordt, de levensvulling is geweest van de Heere Jezus. Ik zei het al, heeft altijd en overal de waarheid gesproken. tot heil van zijn naaste. Zelfs al moest hij ze veroordelen, en al moest hij ze waarschuwen, en al moest hij ze berispen. Het was altijd liefdedienst. Nou gemeente, als we nou de Heere Jezus ook gaan nodig krijgen voor dit stuk van de wet, wat wordt er dan van ons gevraagd? Allereerst zegt de catechismus, om de waarheid lief te hebben. Ziet u dat het een zaak van liefde is, die wet? De waarheid lief hebben. Niet omdat het moet, omdat je het lief hebt. En wat zou dat een zegen zijn in 2014, gemeente? In een wereld vol dubbelhartigheid, vol maskers, vol eigenbelang en dubbele agenda's. Een wereld waarin het dan dubbel erg is als van kerken en van kerkmensen en van kerkleiders. Dubbelhartigheid, verborgen agenda's opgespoord worden. Zie je wel, zeggen ze dan, zie je wel, allemaal leugen en bedrog. Maar wat een zegen als het nou andersom mag zijn, gemeente. Als mijn tong en mond en harten diepste grond God wel behagelijk zijn. En dat je dat mag uitstralen. Dat je zo bekend mag staan. Dat is iemand, daar kun je van op aan. Dat is iemand uit één stuk. Dat is iemand die gaat voor je door het vuur. Dat is iemand die is integer. Die heeft niet nog wat achter de hand of achter de ellebogen. Die probeert je niet te benadelen zodra je je omgedraaid hebt. Een zegen, gemeente, als je mag leven zoals het al tegen Abraham is gezegd. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Vervolgens oprecht spreken in het gericht en in alle andere handelingen. Ik dacht, ja, er zullen niet veel mensen in de kerk zijn vanavond die wel eens voor de rechtbank moeten komen. Gelukkig niet. Zelfs als getuige zal het niet vaak voorkomen. Maar er zijn toch wel andere momenten in ons leven waarop wij getuigenis moeten geven. Hoeveel keren heeft u hier in de kerk wel niet gestaan voor een of ander ja-woord? En we zeggen het maar weer eens, ook met het oog op de toekomstige belijdeniskategezant. Ziende op jezelf, als je je naam hebt horen noemen vanavond, een mens van nature leugenachtig en onbetrouwbaar, dan kun je nooit ja zeggen. Maar dan biddend, roepend om die genade van Jezus Christus, het verwachtend van de kracht van de getrouwe getuigen. En helemaal tot slot, de gemeente, mijns naasten eer en goed gerucht naar vermogen voorstaan en bevorderen. Bid daar ook maar om. Als u morgen weer het werk gaat doen of door Sliedrecht loopt. Heren, mag ik nou, als ik contact heb met mensen, mag ik dan een goed woord spreken tot mijn naaste? Mag ik een goed woord spreken over mijn naaste? En kijk, daar zitten allerlei kanten natuurlijk weer aan. De Heere Jezus heeft ook niet altijd aardige dingen gezegd tegen de mensen. Het kan nodig zijn om eerlijk te zijn, maar dan wel met de toon van de liefde. Lieve broeder, nou moet je eens goed luisteren. Beste zuster, dan moet ik toch iets kwijt. Want zoals het nou is, kan het niet blijven. Toon van de liefde, de toon van de ootmoed. Ik ben niet beter dan jij, maar ik wil het wel graag samen met je bespreken. Maar het kan aan de andere kant, gemeente, ook wel eens nodig zijn en ook een opdracht van de Heere zijn om nou juist wel eens iets aardigs te zeggen tegen die naaste. En dan gaan we vanavond niet aan psychologie doen, maar zou dat ook niet de naaste kunnen bevorderen? Als iemand eens een keer een compliment krijgt die in de put zit, die alleen is, die het misschien wel niet ziet zitten en die door een goed woord van iemand op kan fleuren. Ook vervulling van het negende gebod, gemeente. Niet iemand afbreken met je tong, maar stimuleren, positief iemand een compliment geven. Gemeente, zo hoort het in Christus kerk te zijn. niet afbreken, maar opbouwen. Maar we hebben begrepen, het kan alleen maar in de kracht van Christus. En ik vraag het u tenslotte, wilt u leven naar zijn wil? Wilt u leven naar zijn beeld? Houd dan uw tong in toom. Amen.